uur kunnen verder gaan met de studies over Daniël. En ik hoop van uw kant net hetzelfde. En inmiddels zijn we gekomen aan het vers voor vers behandelen van het gebed van Daniël, wat we net met elkaar gelezen hebben, dat toch het grote deel uitmaakt van dit negende hoofdstuk. We hebben gelezen de eerste 19 versen en de overige versen van vers 20 tot en met vers 27. Eigenlijk weer bepaald vanaf vers 24 tot vers 27 is het directe antwoord dat Daniël krijgt op het gebed door middel van de engel Gabriël. En ik weet niet of u het nog herinnert, maar ik heb voornamelijk veel nadruk gelegd in de inleiding op de samenhang van het gebed van Daniël en het antwoord die erop volgt. Het viel mij op in mijn overdenkingen en voorbereidingen dat heel veel uitleggers meteen de sprong maken om het moeilijke profetische gedeelte te gaan uitleggen over de 70 zedes of de 70 jaarweken van Daniël. En daar zeg maar heel snel voorbij gaan aan het gebed van Daniël. En ik hoop vanavond te kunnen aantonen, of toch een stuk te kunnen dichterbij u brengen, hoe belangrijk het is om dit gebed van Daniël nauwkeurig te overdenken en te bestuderen, om beter te kunnen doordringen wat het antwoord is van de Heere God door middel van zijn dienstbode of engel Gabriël. Die twee dingen zijn niet van elkaar los te koppelen. De meeste uitleggers laten zich verleiden om onmiddellijk op die 70 zevens, op die 70 jaarweken van Daniël in te gaan. En geven geen acht op wat de aanleiding vormt. En de aanleiding is onmiskenbaar het gebed van Daniël. Een heel bijzonder gebed, waarvan ik opnieuw ook hoop dat het ons mag aanspreken en ons onder de indruk mag brengen van deze man, die blijkt toch zeer vertrouwd te zijn met Gods wegen en gedachten. Iemand die echt waarlijk God kent. En niet tegenstaande dat wij leven in een heel andere tijd, na de periode, zeg maar, waarin God, nadat hij vele malen door zijn profeten heeft gesproken en het laatst gesproken heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, God die mens geworden is en die onder ons gekomen is, toch geloof ik, en zo heb ik voor mezelf onderkend, maakt deze Daniël ons toch een beetje beschaamd. Dat hij, denk ik, en spreek voor mezelf, maar ik denk dat het ook uw conclusie zal zijn, meer van God kent dan wij allen samen. Ondanks het feit dat wij veel meer licht en inzicht hebben gekregen in Gods woord en Gods gedachten, door middel van de komst van de Heer Jezus Christus en de uitstorting van de Gods geest. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te onderkennen voor onszelf en er ook een stuk eerlijk in te zijn en er ook iets mee te gaan doen. Want deze overdenkingen die we maken zijn niet enkel bedoeld om zeg maar terug te denken over de geschiedenis en belangrijke conclusies te trekken voor onszelf en wat profetische vooruitzichten te schetsen en daarmee bezig te zijn, maar ze zijn wel bedoeld om de Heere God beter te leren kennen en samen onder de indruk te komen van wie hij is en zijn wegen en zijn gedachten maar meer mee vertrouwd te raken, om ook in onze gebeden te kunnen vertalen wat Daniël kon in zijn gebeden vertalen. En wat proef je in Daniël zijn gebed? Dat hij echt intens vertrouwd is aan Gods woord, Gods wegen en met Gods gedachten. Want, zoals we opnieuw gelezen hebben, vormt de aanleiding voor Daniëls gebed, en ik denk dat dat een eerste heel praktische conclusie ook is, de aanleiding dat Daniël gaat bidden, is het onderzoeken van Gods woord. Er is een gebeurtenis die Daniël daartoe aanzet. En die gebeurtenis, die vinden we meteen in de aanvang van hoofdstuk 9 in vers 1. Dat vinden we in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën of het koninkrijk Babylon. In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik Daniel in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heeren tot de profeet Jeremia gekomen was. Voorlopig tot daar. Wat vinden we hier heel nadrukkelijk? Dat de gebeurtenissen die hier plaatsgrijpen zich afspelen in het eerste jaar van koning Darius. Door koning Darius. Of we zouden ook kunnen zeggen koning Kores. Ik kan daar niet op terugkomen. In onze inleidende overdenking hebben we gezien dat het eerste jaar van koning Darius gelijk loopt aan het eerste jaar van koning Kores. En meer ga ik daar niet over zeggen, anders ben ik terug vertrokken naar wat we al in de vorige studies hebben overdacht. Maar wat is er gebeurd in dat eerste jaar? Wel, wat dat belangrijk is om te zien, en wat dat Daniel eigenlijk aanzet om de schriften te onderzoeken, is dit, dat niet langer in Babylon de Babylonische koningen het voor het zeggen hebben, maar er is een invasie plaatsgevonden, er heeft een invasie plaatsgevonden van buitenaf. En de koningen van Babylon zijn eigenlijk van de troon gestoten. En er is een ander volk aan de macht. Het volk van de Meden en de Perzen. Koning Belshazzar, herinnert u nog van Daniel hoofdstuk 5, is de laatste koning van de Babylonische dynastie. Babylonisch koningshuis. En hoe hij aan zijn einde gekomen is, dat hebben we daarover gedacht in Daniel hoofdstuk 5. Want in die nacht, in die laatste nacht, waarin dat handschrift op de muur werd geschreven, werd de stad omsingeld door de Meden en de Perzen. En werd die koning in diezelfde nacht omgebracht. Vond er een machtsovername plaats. En het is juist die machtsovername die de aanleiding vormt voor Daniel om zich te gaan richten op de geschriften van de profeet Jeremia. Een van de redenen die ik tot nu toe daarvoor nog niet heb gezegd, ook niet alles in één keer vertellen, is dat je mag er zeker van zijn dat Daniel wist door het lezen van de profeet Jeremia dat deze gebeurtenis vooraf aangekondigd was in de schrift. We vinden met name in Jeremia 51 dat de Heere God vooraf aankondigt dat de Babyloniërs niet zullen aan de macht blijven, maar de macht ontnomen zullen worden door de Meden en de Perzen. Dus je moet je voorstellen, dat gebeurt in Daniel zijn dagen. Hij is daar getuige van. Dan kun je toch veronderstellen dat hij teruggaat naar de schrift om nader te onderzoeken wat de Heere daarover heeft gezegd. Dus die gebeurtenis wordt vooraf aangekondigd. Laten we maar eens naar Jeremia 51 gaan. Ik ga dit gewoon maar aanstippen. Jeremia 51. Klein beetje terugkeren. Jeremia 1. Misschien kan iemand de pagina's doorgeven.
Dat kan toch
wel. Oké, dank u. Jeremia 51. Vinden we met name in vers 28 dit vermaald. We vinden daar, we vallen natuurlijk meer in een gedeelte, maar u zult het zien wat ik bedoel. Heiligt volkeren tegen haar, de koningen van Medië, dat zijn de Meden, zijn landvoogden en al zijn stadhouders, ja, het ganse land van zijn heerschappij. Vers 29, dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des Heeren tegen Babel gaan in vervulling om het land van Babel tot een woestenij te maken waar niemand woont. Dus zie je dat? De Heere roept de Meden en de Perzen op om Babylonië te gronden te richten. Dat is hier wat er gebeurt. Dus dat is voorzegd door de profeet Jeremia dat dit zou gebeuren. En nu is Daniel getuige dat deze gebeurtenis plaats grijpt. En het doet hem terugdenken aan wat de profeet Jeremia verder heeft gesproken over Gods volk. Want, inderdaad, de reden dat Daniel en zijn vrienden en het volk in Babylonië verkeert, is omdat eertijds de Babyloniërs hen uit het land verdreven hebben. Dat is niet de schuld van de Babyloniërs. Ten diepste, wie erachter zit is de Heere God, die zijn volk straft omwille van hun ongehoorzaamheid. De profeten hadden dat vooraf aangekondigd, en zeker Jeremia had dat aangekondigd, en ook meteen er ook bij duidelijk gemaakt dat wanneer het, dat het niet voor altijd was dat de Heere zijn volk zal tuchtigen, maar dat er een keer zou brengen in hun lot. En die keer had hij verbonden met een periode van 70 jaar. En het is daar dat Daniel verder op gaat onderzoeken. Wat heeft de profeet Jeremia gezegd in verband met die 70 jaar? Wel, we kunnen dat heel gemakkelijk nagaan in de schrift. We hebben dat ook gedaan. En we gaan eens gaan kijken in Jeremia hoofdstuk 25. Wat Jeremia heeft aangezegd over die 70 jaar. Jeremia hoofdstuk 25. Dat vinden we in vers 11. Dan zal dat gehele land tot een oord van puinhoop en tot een woestenij worden. En dat zegt de Heere over het land Palestina. Dat is niet Babel. Het gaat hier over Palestina. Dat is eigenlijk wat Jeremia aankondigt. Dat zal gebeuren, wat God met zijn volk zal doen. Deze volken, daarmee bedoelt Jeremia niet alleen het Joodse volk, maar alle omliggende volken zullen door die vorst, of beter gezegd, onderworpen worden aan de vorsten van Babel. En dan wordt er gezegd, deze volken, ook Israël inclusief, nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaar. Zie je dat? Dat is het aanknopingspunt van wat we vonden dat Daniel vermeldt in hoofdstuk 9. En dan wordt er gezegd in vers 12, maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, dus de Babyloniërs, luidt het woord te scheren, hun ongerechtigheid bezoeken. Ook aan het land der Chaldeeën, en ik zal dat tot een eeuwige woestenij maken. Dus wat vinden we? Dat de Heere God niet alleen zijn eigen volk tuchtigt en hun zonden bezoekt, maar ook de zonden bezoekt van het volk Babylon en hen op hun beurt tuchtigt. En dat is wat Daniel ziet gebeuren. De Babyloniërs zijn van de macht verdreven en zijn nu op hun beurt zelf onderworpen aan een ander volk, aan de Meden en de Perzen. Dus met andere woorden, die 70 jaar vinden we hier, die zijn voorbij, zegt de profeet Jeremia, wanneer dit gebeurt. En dat gebeurt in de dagen van Daniel. Dus dat één ding. Dus die 70-jarige ballingschap, periode van 70 jaar, zal leiden tot de verwoesting van Babylon. En dat hebben we ook al in onze inleiding gezien. Dat is het eerste wat we nadrukkelijk vinden. En het tweede is dat er nog gesproken wordt over die 70 jaar, met name een klein beetje verder, Jeremia hoofdstuk 29. En dan vinden we een bijzondere bemoedigende boodschap voor het volk. Jeremia 29, vers 10. Want zo zegt de Heer: nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Dus wat zegt de Heere? Die ballingschap dat ik u wegstuur uit het land en u verstrooi, dat zal niet blijven duren. Ik zal naar u omzien. Ik zal u terugbrengen. Vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. Let op de woorden in vers 12. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en mij tot mij bidden, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt, met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Is dat niet wat Daniel doet? Dus, zie je, enerzijds vinden we de profeet Jeremia dat er duidelijk aangezegd is dat die 70 jaar, dat het einde van die 70 jaar aanvang neemt met de verwoesting van Babylon, de overheersing van Babylon. En ten tweede, wat er ook gezegd wordt, dat die ballingschap, die 70 jaar, eindigt met het feit dat God zijn volk terug zal brengen naar het land. Dat hij hen zal zegenen, terugbrengen, terugvoeren, zich over hen zal ontfermen en een keer brengen in hun lot. En dat is wat Daniel aanzet om voor de Heere God te gaan bidden. Want dat eerste ziet hij voor zijn ogen gebeuren. Babylon is verworpen, maar dat tweede, Gods volk, dat zal terugkeren, daarvan is nog niks te zien. En zie je, dat is de reden waarom hij gaat bidden. Want Daniel ziet uit naar dat moment van herstel en vernieuwing. Dat God naar zijn belofte die hij heeft gemaakt, waaraan de profeet Jeremia ons herinnert, maar die al veel langer gemaakt zijn, dat het zal gebeuren. En dat is de reden waarom dat Daniel gaat bidden. En mijn eerste praktische opmerking daarbij is dit. Er zijn veel mensen die zeggen van, als voor God alles al vast ligt, als God al weet wat hij morgen gaat doen, en overmorgen gaat doen, wat voor zin heeft het dat ik ga bidden? Als bij God alles toch al vast ligt. Vaak hoor je dat. Maar zie je, Daniel, die komt tot de ontdekking dat God inderdaad al aan het werk is. En hij ontdekt ook wat God beloofd heeft, wat hij nog zal doen. En voor hem is dan je reden niet voor te zeggen van, oké, we zien wel, hè. Nee, dat is juist voor hem een reden om de Heere God te gaan aanroepen. En de Heere God te pleiten dat hij zou doen naar wat dat hij beloofd heeft en voorzegd heeft door zijn dienaar Jeremia en al die andere profeten. Dus het feit dat God alles in zijn macht heeft, dat onze God troont in de hemel en doet wat hij wil, dat is geen reden voor Daniel om achterover te gaan zitten. Nee, in tegendeel, dat is een reden om te pleiten en te bidden dat de Heere God zou doen naar wat dat hij heeft beloofd. Ik denk dat dat belangrijk is voor ons allemaal. En het belangrijke punt daarbij is dat we zien dat Daniel een man is die enorm veel waarde hecht aan Gods woord. Weet je wat dat hier in de profeet Jeremia staat, dat dit slechts een generatie voor hem geschreven is? Dat is nog niet zo oud. Profeet Jeremia, zijn bediening, was niet zoveel jaren voor Daniel zelf. En voor hem is dat woord Gods woord. En hij neemt dat woord ter harte. En het is dat woord van God die hem aanzet om te gaan bidden. Het onderzoeken van Gods woord is voor hem de drijfveer en de motivatie om te gaan bidden. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. En de manier waarop hij bidt, is niet zozeer dat hij... Ja, ik zal het anders zeggen. In onze dagen is het zo belangrijk... Of vinden wij als christen zo belangrijk dat je met je eigen woorden, dat je mag zijn wie je bent en bidden tot God zoals je denkt te moeten spreken tot God. En dat is de vrijheid die wij kostbaar vinden en mooi vinden. En de Heer God luistert ons, of dan nu binnen het dialect of het Nederlands of wat, dat is allemaal voor ons gelijk. En dat is inderdaad wel zo, dat is punt niet. Maar wat we vinden bij Daniel is dat zijn manier van bidden, dat bedoel ik niet de stijl, maar de gedrevenheid waarmee dat hij bidt. En hoe dat hij het onder woorden brengt, niet zijn woordenschat, Maar de manier waarop hij tot God nadert, die gezindheid, dat dat volledig gevormd is door de schriften. Heel opmerkelijk. Ik wil graag één gedeelte, om dat te verduidelijken, erbij lezen. Ja, om dat gebed van Daniël te kunnen begrijpen en tot u te laten doordringen, zou ik heel wat passages kunnen aanhalen dat we samen zouden kunnen lezen. En dan ga je zien van, ga je steeds beter zien waarom Daniël zo bidt. En maar je kan dat niet allemaal doen, dat is niet mogelijk. Maar bijvoorbeeld de gedeeltes die belangrijk zijn om Daniël zijn gebed ook goed te kunnen begrijpen, zijn Jeremia hoofdstuk 30, 31, 32. Dat wordt het boek van de vertroosting genoemd. En dat toont ons, dat leert ons, wat dat de grond is ook van Daniël, wat dat hij zo naar uitziet. Want Daniël, ik weet niet of je erop let, Daniël, wanneer dat hij hier bidt, ongetwijfeld zal Daniël veel problemen en moeite gekend hebben in zijn dagen. En op dat moment. Maar Daniël bidt niet voor zichzelf. Daniël bidt voor twee belangrijke dingen hier. En ik hoop dat we dat leren zien. En dat is allereerst voor de toekomst van zijn volk. De toestand van zijn volk en de toekomst van zijn volk. En twee, dat hij voornamelijk voor oog heeft de eer van God. De eer van God. De eer en glorie van Gods naam. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor te zien ook voor ons. Wat drijft ons om God te zoeken? Natuurlijk mogen wij met onze persoonlijke zorgen bij de Heer komen. Daar had het hem niet over. En Daniël zal het ook zeker gedaan hebben. Maar het gaat er hem om dat deze man een hart heeft voor de toestand van zijn eigen volk. Voor de toestand van zijn broers en zijn zusters. En een bijzondere bekommernis en zorg daarvoor heeft. En een bijzondere ijver voor de eer en glorie van Gods naam. Dat is de motivatie van zijn gebed. En laten we dan ook eens ons gebedsleven, of onze gezamenlijke gebedsmomenten daaraan toetsen. Is dat ook wat wij voor ogen hebben? Nee, wij verliezen dat vaak uit het zicht. We zijn zodanig bezig met onze problemen en situaties, dat we dat niet voor ogen hebben. En toch ligt daarin die vrijmoedigheid en die zekerheid waarmee dat Daniël kan pleiten. Weet je waarom dat wij zo weinig zekerheid uitstralen in onze gebeden? Omdat we dat niet in ons vizier hebben. Als het gaat om praktische problemen. Ik denk bijvoorbeeld, iemand die ziek is onder ons. Wat gaan wij automatisch bidden? Dat hij mag genezen. Of niet? Dat hij mag beter worden. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Maar zijn we daar zeker van? Kunnen we met vrijmoedigheid zijn? Heer, maak dan beter. Had dat gebeurd, niemand van ons weet dat. En dan bidden we ook altijd, Heere, als het u wel is. Maar er zijn veel dingen dat we kunnen bidden in die situatie, waarin dat we de echte zorg van onze broers en zusters, die telt voor ogen hebben, die vele malen belangrijker is dan zijn gezondheid op dat moment. En waarvan dat we zeker zijn dat de Heer dat zal geven. Ziekte in onze levens, moeilijkheden, die kunnen ervoor zorgen dat ons geloof begint te wankelen. Maar we kunnen wel met vrijmoedigheid bidden dat onze broer of zuster echt mag geestelijk gesterkt worden en groeien door die situatie heen. Dat ze de Heer mogen beter leren kennen door hun moeite en miserie heen. En daar mag je 300% zeker van zijn dat de Heer dat gebed zal verhoren. Daar kunnen we wel zeker van zijn. Want dat is zijn bedoeling ook. Dat is wat we altijd zeggen tegen elkaar, dat door de moeite en de miseries God ons dichter bij hem wil brengen. Dat we hem beter leren kennen, of niet? Dus begrijpen wat ik wil proberen aan te geven, dat is iets dat we met elkaar moeten meer en meer bewust worden, dat er dingen zijn waarin dat we kunnen pleiten, net zoals Daniël, voor de eer van Gods naam. Weet je, als iemand van ons op een sukkelstraatje zit en geestelijk aan het slabakken is, waarom pleiten we dan niet op de eer van de naam van God? Waarom zeggen we dan, Heere, dat is uw kind, u hebt daar uw naam aan verbonden. Heere, denk aan uw eer, denk aan uw glorie en richt onze broer en onze zus op. Zijn reputatie staat op het spel. Hij heeft zijn naam verbonden aan zijn broer en zuster, of niet? Is dat niet wat Daniel juist hier doet? Uiteindelijk zegt de Heere, het gaat niet om het volk op zich, maar het gaat om het feit dat gij uw naam hebt verbonden aan dat volk. Dat gij uw naam over die stad hebt uitgeroepen. Dat gij uw naam aan die tempel hebt verbonden. Doe het om uw reputatie, Heer. Betoon toch wie dat je bent. Begrijp dat ik me aan toe wil, broers en zusters? Dat is een heel andere ingesteldheid die we kunnen leren van Daniel. En waarin Daniel zo gegroeid is, omdat hij zo vertrouwd is met de schriften. Dat was even terzijde. Even met een draad kwijt hoe dat gekomen was. Had ik al een gedeelte opgeslagen waar we naartoe gingen ofzo? Ja, daar had ik over gesproken, maar daar gaan we niet naartoe. Maar dat vormt een belangrijke achtergrond om uiteindelijk het gebed van Daniel ook verder te begrijpen. Dus Daniel die weet heel nadrukkelijk op grond van Gods woord dat die ballingschap niet het einde is voor Gods volk. Dat er een licht is aan de tunnel, dat er hoop is voor Gods volk. Want die hoop vindt hij in de profeet Jeremia. En hij is zo bekommerd en zo begaan om de toestand van zijn volk, die zo in ballingschap is en verstrooid is en ontredderd is in die situatie, dat hij gaat bidden voor het herstel van Gods volk. Voor de terugkeer van Gods volk. En dat die stad waaraan dat God zijn naam verbonden heeft, Jeruzalem, met daar in die tempel waar dat God woont, dat dat terug opgericht en opgebouwd mag worden. Nu, we vinden heel nadrukkelijk dat Daniel, hoe dat hij nadert hier tot God, zeg maar grotendeels, dezelfde geest uitademt, en nu weet ik wat ik er naartoe moet, als wat we vinden bij Salomo. Koning Salomo, weet je wel, die bidt ook een heel bijzonder gebed wanneer dat hij de tempel inwijdt. Die mooie prachtige tempel, dan gaat hij voorbeden doen voor zijn volk. En laten we eens een stukje van dat gebed lezen in, ik dacht, 1 Koningen, hoofdstuk 8. Ja. Gelukkig dat we nog schrift leren zetten. 1 Koningen, hoofdstuk 8. Kan ik iemand de pagina zeggen? 1 Koningen, hoofdstuk 8. Gans dat gebed is eigenlijk een pleitgrond of een pleitbede van koning Salomo aan de Heere God om gehoor te geven op die plaats aan de roepstem van zijn volk. En hele specifieke omstandigheden. En een van die omstandigheden is dat Salomo voorziet dat uiteindelijk op een dag het volk van God uit het land zal weggestuurd worden om zijn ongehoorzaamheid. Hij ziet dat. En met het oog op dat moment bidt hij het volgende in vers 46. 1 Koningen 8, vers 46. Wanneer zij tegen u zondigen, dat is Gods volk tegen de Heere God, er is immers geen mens die niet zondigt, en gij op hen toornig wordt, en hen overlevert aan een vijand, zodat men hen als gevangenen wegvoert naar het land van de vijand, ver of nabij, Babylon, dat is gebeurd, wanneer zij dan ter harte nemen in het land waarheen zij weggevoerd zijn, zich bekeren en tot u smeken in het land van wie hen weggevoerd hebben en zeggen, we hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven en goddeloos gehandeld. Dat zijn bijna letterlijk de woorden die Daniel in de mond neemt. Wanneer ze zich dan tot u bekeren met hun gehele hart en hun gehele ziel in het land hunner vijanden die hen weggevoerd hebben, en wanneer ze tot u bidden in de richtingen van het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Dat is hetgeen wat Daniel dagelijks 3 keer doet. Bidden met de vensters geopend richting Jeruzalem. En van dat huis dat ik voor uw naam heb gebouwd, hoor dan in de hemel de vaste plaatsen weer wonen naar hun gebed en smeking en verschaf hun recht. Vergeef uw volk hetgeen waarin zij tegen u gezondigd hebben en alle overtredingen die zij tegen u begaan hebben en geef hun barmhartigheid bij degenen die hen weggevoerd hebben, zodat zij zich over hen erbarmen. En zo verder. Proef je dezelfde geest waarmee Daniel bidt als de geest hier in het gebed van koning Salomo. Zie je hoe dat Daniel zijn gebedsleven, zijn wijze van naderen tot God, gevormd is door de schrift. Door Gods openbaring in zijn woord. Ik denk dat dat enorm belangrijk is om dat te zien, ook voor ons. Dat bedoel ik niet mee dat het erom gaat dat Daniel letterlijk met dezelfde woorden bidt, maar het is de geestgezindheid die hij uitademt. De kennis van God die hij heeft, hoe dat hij begrepen heeft, hoe dat God handelt, hoe dat zijn handelswijze is, wat dat voor God belangrijk is, wat dat God op het oog heeft, wat dat God zoekt. Daniel is een man die zeer met God vertrouwd is. Nu, dat vormt de aanleiding dat Daniel uiteindelijk gaat bidden. Hij ziet de toestand van zijn volk. Hij ziet dat het moment aangebroken is dat God begint te handelen. Dat er één ding is wat dan nog niet in gang gezet is. Dat is de terugkeer en het herstel. En hij gaat niet rusten. Dat is de gebedslasten op zijn hart. Hij gaat niet rusten voordat hij dat bij de Heere heeft gebracht. En antwoord krijgt van de Heere. Want hij zoekt antwoord van de Heere God. Laat dat duidelijk zijn. Hij legt het niet zomaar voor zijn troon. Nee, hij zoekt antwoord. Het drukt op zijn hart. En in die gezindheid die Salomo beschrijft, gaat hij ook de Heere God zijn aangezicht zoeken. We vinden dat hij biddend smeekt in vasten en in zak en as. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, er wordt duidelijk gezien hoe dat Daniel zijn gezindheid is. Daniel heeft oog gekregen voor de toestand van Gods volk, dat is daarin terechtgekomen, wat er eigenlijk gebeurd is. En hij had dat ook vertellen aan de Heere God. En hij is diep onder indruk. Hij heeft een gebroken hart voor de toestand van Gods volk. En hij sluit er zich niet uit. Nee, hij betrekt zichzelf volledig in de toestand van Gods volk. Daniel spreekt niet over het volk als buiten hem om. Nee, hij maakt er deel van uit. Wij, zegt hij. Uw volk, wij. Dat is net zoals als je met je auto aan het rijden bent op de straat en je ziet in de verte de knipperlichten van de 4 flessen van de voorgaande auto's. Wat betekent dat? Dat er een fileopkomst is. En we zeggen, dat moet dat niet worden. Zeg, weer al van dat. Maar we beseffen niet op het moment dat wij ook een onderdeel zijn van dat probleem. Want er komen nog ouders achter ons. En dat is de situatie waar Daniel in verkeert. Hij ziet voor zichzelf heel duidelijk dat hij deel uitmaakt. Hij zit ook in Babylon. Zijn toestand, waarin dat hij verkeert, is ook het gevolg van de toestand van Gods volk. En dat erkent hij ook volmondig voor Gods aangezicht. Ik denk dat het belangrijk is ook voor ons. We kunnen ons verkijken en van alles zeggen over de toestand van de evangelische christenen in Vlaanderen. Maar het is gemakkelijk om zo buiten ons om te spreken over die kerk en die gemeente. En maar uiteindelijk zijn wij ook een onderdeel van het probleem. We maken deel uit van de ganse getuigenis in Vlaanderen en België. Of niet soms. Dus zien we dat de houding van Daniel? Hij maakt zich één met de toestand en situatie van Gods volk. En hij brengt dat tot uiting, hoe diep getroffen dat is, hij zit werkelijk in zak en as. Daniel is diep verootmoedigd en hij heeft een zware gebedslast op zijn hart. En hij gaat vasten. Vasten moet je niet zien als een soort geloofsoefening. Bij Daniel is er gewoon een andere prioriteit op dat moment in zijn leven. Daniel gaat niet rusten en kan zich niet weer tot het gewone leven wenden en de gewone dingen van elke dag eten en drinken. Nee, hij wil zich toewijden, hij wil zich richten op dat doel dat hij voor ogen heeft, waarvoor de Heere God hem de ogen heeft geopend door het lezen in de schriften en het onderzoeken van de profeet Jeremia. Dat drukt op zijn hart en dat is prioritair. Daniel heeft andere prioriteiten. Het is niet dat hij nalaat van eten om iets van de Heer God af te dwingen. Maar het laat zien hoe dat hij gegrepen is door de boodschap van Gods woord. Door het werk van God in zijn hart. Want de Heere God die werkt niet enkel op grond van wat dat hij heeft voorzegd. Nee, de Heere God betrekt daar ook mensen in. En werkt zijn verlangens in de harten van die mensen wier hart naar hem uitgaat. Dat is wat we hier proeven bij Daniel. Daniel is zeg maar op dezelfde golflengte gekomen van de Heere God. Door het gehoor te geven, het zoeken van de schrift, heeft hij beginnen de dingen zien zoals dat God ze ziet. En hij ziet ook de dingen en ervaart ook hoe dat God naar die dingen kijkt, hoe dat God zich, om het populair te zijn, zich daarbij voelt. En zo brengt hij het voor de Heere God. Dus zo moet je het eigenlijk een stuk zien hier. En dan begint hij zijn gebed. En dan wil ik nog even iets zeggen over de indeling, hoe we het gaan bekijken. Het gebed. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Voordat het ingedeeld is, en we hebben nu al stilgestaan bij het eerste vers tot en met het eerste gedeelte van vers 4, vers 4a. En dat is de inleiding op het gebed. En dan vinden we in vers 4b lofprijs. Dat is waar dat Daniel zijn gebed mee begint. Hij gaat de Heere eren, loven en prijzen. Dan vinden we dat hij begint met zijn schuldbelijdenis. Volmondige erkenning van de schuld van Gods volk voor Gods aangezicht. Van vers 5 tot en met vers 10. En vervolgens zien we hoe dat hij dieper ingaat op het oordeel van God. En dat hij erkent voor Gods aangezicht dat wat God heeft aangericht door middel van de Babyloniërs onder zijn volk, daar rechtvaardig is. Want dat er zich daar gruwelijke taferelen afgespeeld. Daar gaan we een stukje wel bij stilstaan. En toch erkent hij volmondig dat God rechtvaardig is bij wat hij heeft gedaan. En dan vinden we dat Daniel daar niet bij blijft. Er wordt vaak de nadruk gelegd op zondebelijdenis en bekering. Maar zondebelijden en bekeren is nooit een doel op zich. We komen tot belijdenis, tot erkentenis van zonde, om dat hier in ons leven te mogen ervaren. Gods barmhartigheid. En dat is wat we vinden bij Daniel. Het laatste gedeelte van zijn gebed is een smeekbede om Gods barmhartigheid. Dat is bijzonder. Dan hoop ik dat we er nog vanavond een moment met elkaar kunnen overdenken. Laten we beginnen met die lofprijs. Die lofprijs vinden we meteen aan de opening van Daniels gebed. En ik bad tot de Heere mijn God, vers 4, en deed schuldbenis, en zeide: Ach, Heere, gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid jegens hen die u liefhebben en uw geboden bewaren. Zie je dat hij de Heere looft en eert als die grote, geduchte God? Daniel opent zijn gebed met een eerbetoon aan die God die zich geopenbaard heeft en verbonden heeft aan het volk Israël als de God die zich noemt de brandende brandstek, Mozes,
van Yahweh.
Yahweh. Ik ben. Ik ben. Onveranderlijk. Die geduchte God, of beter gezegd, die ontzagwekkende God, die almachtige schepper en onderhouder van het ganse universum. Die God, die nader bejubelt als de God, kijk maar, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierendheid tegen hen die u lief hebben en uw geboden bewaren. Wat zegt hij eindelijk, Heere God? Gij zijt God die trouw zijt, die loyaal bent, afhankelijk bent. Waarom zegt hij dat? Wel, Yahweh is die God die in een bijzondere relatie getreden is met het volk Israël, een unieke relatie die er gesloten is tussen God en dat volk, nadat hij hen verlost heeft uit Egypte, geleid heeft in de woestijn aan de berg Sinaï, dan wordt er daar tussen God en zijn volk een overeenkomst, een verdrag, een verbond gesloten. En dat verbond dat de Heere sluit met dat volk van zijn kant, is in al die afgelopen eeuwen, en waarop dat Daniel kan terugblikken, gebleken dat God loyaal is, trouw is aan wat hij, aan het engagement dat hij heeft aangegaan met zijn volk. Keer op keer heeft hij laten zien dat hij nooit of te nimmer zijn volk in de steek laat. Dat hij trouw is aan de belofte die hij heeft gemaakt. En dat God, oh, hij weet hoe zwak zijn volk is. Maar hij in zijn God, zo zegt hij, en dat vind ik zo mooi, hij groot en geduchte God die vasthoudt aan het verbond en de goede tierentijd tegen hen die u lief hebben en uw geboden bewaren. Met andere woorden, diegenen onder Gods volk die hem echt lief hebben en die liefde uiten door God te gehoorzamen, ten aanzien van hen is hij zo goedertier. Met andere woorden, wanneer dat hij ziet dat zijn volk of mensen onder zijn volk hun liefde tot God willen uiten, door Gods geboden te proberen gehoorzamen, zich ernaar uit te strekken, dan is hij er heel snel bij om zijn goedheid aan hen te bewijzen. Wat Daniel eigenlijk gaat doen, is een geweldig contrast schilderen tussen wie dat God is, hoe dat hij zichzelf betoond heeft in de geschiedenis, en hoe dat zijn volk daarop antwoord heeft gegeven door hun levensstijl. Zie je? En van God is al altijd gebleken dat hij zo goedertieren is voor allen die hem lief hebben en die proberen en zich uitstrekken om de Heere God te gehoorzamen en zoeken zijn geboden te bewaren, echt na te leven uit het hart. Hij is een God die traag tot toorn is. Hij is een God die heel snel erbij is om zijn goedheid te betonen, wanneer we nog maar het minste dat we doen om de Heere God lief te hebben en te gehoorzamen. Zo is God. Zo kent Daniel hem. En zo nadert hij tot God. Ik denk dat het belangrijk is om te zien. Daniel heeft geen God voor ogen die heel ver af is, en die op zijn troon zit, en die, zeg maar, afwacht van, en wat ga je hier zeggen, maat? Nee, hij nadert tot een God van wie dat hij weet, dat hij begrip geeft voor wat dat hij gaat zeggen, en die ontvankelijk is. Want wat zoekt Daniel in zijn gebed? Hij zoekt juist de Heere God te behagen, door hem te gehoorzamen en naar wat hij van zichzelf geopenbaard en gesproken heeft, de belofte die hij gemaakt heeft, tot God te naderen. Dus zie je de manier waarop hij tot God nadert en hoe hij, dat hij naar de Heere God kijkt. God is een God die gekenmerkt is doordat hij zoveel geduld heeft, goedertieren is en trouw is aan zijn volk. Want kijk eens achteruit naar de geschiedenis. Wat vinden we in de woestijnreis? Ons volk is keer op keer aan het zagen, aan het ertevreden. Ze vertrouwen God niet. Ze klagen en ze zagen. En wat doet de Heer? God
heeft wat aan ze nodig.
Heeft wat ze nodig hebben. Is geduldig met hen. Die is enorm traag tot toorn. En wanneer dat er maar iets is van een liefdebetoon naar hem toe, iemand die zich uitstrekt om hem te gehoorzamen, dan is de Heer daar om zijn goede tierendheid te betonen. Ik denk dat iedereen van ons wel meteen herinnerd wordt aan zaken in zijn leven, waar dat hij weet dat de Heer goede tieren is. En veel aan ons geeft, dat we eigenlijk niet zozeer verdienen. Maar omdat hij wel de liefde ziet en de bereidwilligheid om hem te gehoorzamen en te dienen. Of niet soms. Dat is de God waar dat Daniel toe nadert. Dus zie je aan welk licht dat je dat gebed moest zien? En ten aanzien van die God gaat hij nu zeggen. Kijk maar in vers 5. Wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest. We zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. En we hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten die in uw naam gesproken hebben. Tot onze koningen, onze vorsten, onze vaderen en tot het ganse volk des lands. Daniel is bloedeerlijk en die erkent volmondig. Heren, aan uw kant is niet gelegen, zijn wij. Wij hebben uw goede tierentijd met de voeten getreden. We zijn tegen uw goedheid in opstand gekomen. We hebben tegen u gezondigd. We hebben ons schandelijk gedragen tegen u. We zijn ongehoorzaam geweest. We hebben ons absoluut niet uitgestrekt om u lief te hebben en gehoor te zijn. In tegenstelling, we zijn tegen u in opstand gekomen. En gij in uw geduld hebt iedere keer opnieuw, om ons attent te maken, wat we mee bezig waren, profeten gestuurd. Bodes die tot ons hebben gesproken en ons hebben gewezen op wat dat we aan het doen waren en wat de gevolgen en de consequenties daarvan waren. We hebben er nooit geen acht op gegeven. En het geldt niet alleen voor Jan met de pet, maar het geldt voor iedereen in het land, van klein tot groot. Van Jan met de pet tot de koning. Niemand heeft op u acht gegeven. We hebben u gewoon miskend, mishandeld. We hebben u verraden. Gij zijt trouw en loyaal, en wij zijn ontrouw, onbetrouwbaar, rebels, ongehoorzaam. Zie je, Daniel is oprecht, volmondig, eerlijk en wat dat hij zegt. Hij zoekt geen verzachtende omstandigheden. Hij is eerlijk, erkent die zonde. Het aangezicht van God. Voor het ganse volk. Niemand uitgezonderd. Ik denk dat het belangrijk is om te zien. En dan schildert hij opnieuw, vanaf vers 7, wie de Heere is. Zie je dat contrast dat hij iedere keer maakt? Bij u, Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons een beschaamd gelaat. Wat zegt hij? Heere, gij zijt in uw recht. En wij staan te schande. En dat is terecht. Gelijk herend een dag bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en bij geheel Israël. Bij hen die dichtbij en die veraf wonen. In al de landen waarheen hij hen hebt verstoten. Om de ontrouw die zij jegens u hebben gepleegd. Het zijn niet de Babyloniërs die de schuldigen zijn. De schuldigen zijn Gods volk. En het is God zelf die de Babyloniërs gebruikt heeft om zijn volk uit het land te verdrijven. En de reden waarom dat hij ze uit het land heeft verdreven, is omwille van een ontrouw. Gij zijt trouw, Heer God. En ten aanzien van uw trouw, die gij zo veelvuldig aan ons hebt betoond, hebben wij die trouw beantwoord met constant ontrouw te zijn. U afvallig te zijn. We hebben nu eigenlijk aan uw gezicht gespuwd. Ondanks uw grote vind dat een heel bijzonder gebed als je dat tot u laat doordringen. En ik denk dat we dat ook heel veel van onszelf in kunnen erkennen. Want wie van ons zou kunnen zeggen, well, dat is nu niet op mij van toepassing. Hè? Ik ben altijd loyaal ten aanzien van de Heere God. Mijn houding naar de Heere God is altijd naar van ons zijn goede tierendheid dat hij aan mij betoont. Ik denk dat we evenzeer met Daniel kunnen tot de erkenning komen van Heere, zo zijn wij ook. Maar wat ik belangrijk vind om te zien is dat Daniel hem hier niet wentelt in het beklagen en het ja, wentelen in de miserie en in het zien van hoe slecht dat het volk wel is. Maar dat dat een moment is waar dat hij doorgaat om door te stoten naar wat dat werkelijk belangrijk is. Kijk maar. Vers 8, Heere, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koning, onze vorst en onze vader, want we hebben tegen u gezonden. En dan? Bij de Heere, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen hem wederspannig zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de Heere, onze God, en niet gewandeld hebben naar de wetten die hij ons heeft gegeven door de dienst van zijn knechten, de profeten. Wat zegt hij hier? Hij zegt dit, dat God onveranderlijk dezelfde is gebleven. Ondanks de ontrouw van zijn volk, is hij altijd barmhartig geweest en vergevingsgezind. Wanneer dat zijn volk, iedere keer weer, in de miserie komt, door hun eigen schuld, heeft hij altijd, wanneer ze roepten in hun ellende, naar hen omgezien. Boek de Rechteren. Wat is Boek de Rechteren? Dat is een aaneensluiting van situaties waarin het volk iedere keer weer andere goden achterna loopt, en er gedacht doet, in de miserie komt, en dan is dat, Heere, en wat doet de Heere? Wat zegt, en nu is het gedaan, ben je in de beurt? Iedere keer weer opnieuw is die barmhartig. Hoort die naar hun ellende en miserie. Hoewel als ze dat zelf op de nek gehaald hebben. En bewijst hij hun vergeving. Ziet hij naar hen om en gaat hij met hen verder. Maar wat heeft dat toe geleid onder Gods volk? Dat erop volgt. Bij u, de Heere, onze God, is barmhartige vergeving, hoewel wij tegen hem wederspannen zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de Heer, onze God, en niet gewandeld hebben naar de wetten die hij ons heeft gegeven door de dienst van zijn knechten, de profeten. Patroon heeft zich altijd verder gezet. Altijd maar herhaald en herhaald en herhaald. Waar is er dan hoop? Is dan de hoop bij de rechtvaardigheid van Gods volk? Is de hoop in de rechtvaardigheid en de barmhartigheid en de vergevingsgezindheid van God. Zien we dat hij naartoe gaat? Samen, Christophe.
Wil je stellen dat de ballingschap de herinneringsstraf is van God? Omdat hij, alleen nog voren komt, Daniel net ook, en wat dan voordien gezien heeft van die 70 jaar, die voorbereidingen tijdens dat het eraan loopt. Dat het eigenlijk frequent weerkomt, dat ze in heel die periode ook de Sabbat zo negeerden en al, dat er niet aan voldaan werd. Wil je wel zeggen dat ze als die 70 jaar, dus voor diegene, like Daniel, die met zijn woord bezig zijn en het woord van God onderzoeken, dat dat wel duidelijk geweest zijn voor hem, dat die periode, dat hij nu herkent, dat namelijk hij ziet van hem, ja, die periode van die 70 jaar is voorbij, nu moet er verandering komen. Natuurlijk ook wat deur gaat hij, wat hij hier het verleden heeft, dat die sabbatsjaren zijn die vergoed moeten worden, dat ze in het kern gegeven.
Onder andere.
Dat de vader is.
Uiteindelijk hebben we gezien dat de sabbat maar iets vooruit geweest, naar herstel, naar vernieuwing. Ja, en wat dat hij ook echt wel ziet. En Daniel beseft ook wel dat iets grondig moet veranderen. Vandaar dat ik ook zeg, je mag heel wat lezen, ook in Jeremia. Hè? Daarom heb ik gesproken over het boek van de vertroosting, 30 tot 32, lees maar. God spreekt dat hij een nieuw verbond, het verbond is verbroken, zijn het kapot gemaakt. God is wel loyaal, en hij loyaal ook gehandeld, en hem er te oordelen. Maar de relatie is kapot tussen God en zijn volk. En toen komt hij een nieuwe relatie, een nieuw verbond. En dat hij in de zonde gaat vergeven. En dat hij in een ander hart gaat geven. En dat hij zijn wetten en zijn geboden op een hart gaat schrijven. En Daniel had al weet van.
Verlangt naar die vernieuwing.
Hij verlangt naar die vernieuwing. En de dood. Want je ziet, het is altijd met hetzelfde verhaal. He. En had er niks veranderd. En ze gaat er aan het beloofde land. Wat God gevolg zijn. Het zou weer hetzelfde zijn. Dus zie je hoe dat Daniel zo'n gebed las, dat hij zegt dat hij verlangt naar die vernieuwing. En die vernieuwing kan er alleen maar komen als God zich ontfermt over zijn volk. Hem barmhartigheid betoont. Dus zie je waarom dat het antwoord daarom ook gaat toespitsen dat er moet een Messias, een gezalfde komen. Dat er moet een grondslag komen waarop dat God zijn volk definitief voorgoed aan zichzelf kan binden. En een band van liefde. Want iedere keer zie je dat een hart niet naar hem uitgaat. Dat hart gaat niet uit naar hem. En Daniel proeft, ziet dat patroon voor ogen. Je ziet er al de geschiedenis. En je zegt gewoon van zichzelf, God is rechtvaardig. En wat had hij gedaan heeft. En dat er iets van hoop is voor de toekomst, dan is die gelegen niet in de rechtvaardigheid en de rechtvaardige wandel van het volk. Maar in Gods rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid, in zijn vergevingsgezindheid. Ja? Dat vind ik zo mooi aan dat vers in vers 9. Bij de Heer onze God is barmhartigheid en vergeving. Hoewel wij tegen hem medespannen zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de Heer onze God, en niet gewandeld hebben naar de wetten die hij ons gegeven heeft, door de dienst van zijn knechten de profeten. Ondanks dat alles, is God onveranderlijk gebleven, dezelfde. Gods volk is nooit hetzelfde gebleven. Het ene moment zeggen ze ja, het andere moment denken ze nee. Maar God is in al die omstandigheden onveranderlijk dezelfde gebleven. Even barmhartig, even genadevol, even vergevingsgezind. Zie hoe verontmoedigend dat is, om dat te beseffen. Vers 11, ja, heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen hem gezondigd. Het feit dat God zijn volk uit het land gestuurd heeft en geoordeeld heeft, is geen eigenzinnige grel van de Heere God. Oorsprong is niet God. De oorsprong is onder ongerechtigheid. Want had de Heere God het niet voor zegt, de Heere God had het uitgenodigd om in relatie met hem te treden. Hij betoont hoe genadevol dat hij is. En hij had hem ontfermd over hun lot in Egypte. Onder hart ging hij naar hem uit. Maar zijn hart wel naar hen. Hij is verlost. En hij zegt van tegen hen, oké, ik heb betoond wie dat ik ben. Ik wil jender als een volk, uit alle volken, van alle volken zijn van mij. Ik wil met jullie een bijzonder unieke relatie aan, waarin dat ik mij aan jou verbind. Ik zal jullie God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn. Een intieme band. Waarvan ik al van mijn kant betoond ben, hoe genegen dat ik u ben. Hoe geliefd dat je bent voor mij. Hoe kostbaar dat je bent. En toen zijn ze gezegd tegen de Heere God. Dat is goed, Heere God. We zien dat zitten. Goed, zegt de Heere God. En met wie wel samenleven, toen moet je wel gedragen naar wie dat ik ben. Ik ben een waarachtig God. En ik wil dat je er ook waarachtig zit. En dat zo openbaart de Heer wie dat hij is in zijn geboden. Hij had gezegd van, je zult niet liegen. Is dat niet zomaar futiliteit. Nee, God is waarachtig. En hij verlangt dat zijn volk ook waarachtig is. Want hij zegt, er zorgt geen overspel plegen. Is dat niet zomaar een grilletje? Maar is het omdat de Heere zelf een God is die trouw is? En van zijn volk verlangt dat ze ook getrouw zijn naar elkaar. Iets van zijn wezen en zijn karakter laten zien. God kan maar met zo'n volk samenleven dat hetzelfde karakter uiterlijk kan. En dat engagement is de Heer met hen aangegaan. Hij is er altijd loyaal aan gebleven.
En vanaf dat de zonde in heet, zie je de bekommernis van God. Ergste wat dat er eigenlijk kan, de zonde, zie je dat God in
natuurlijk, want die bijzondere band was er ook al. En bij Hensen. In de Hof van Eden, een God de mens schept als zijn beeld en als zijn gelijkenis. Het feit dat hij ze schept als zijn gelijkenis, toont dat er al een relatie is. Alle andere geschapen weten zijn die naar als zijn gelijkenis. En daar had God ook geen zo'n intieme band mee. Het is met de mens dat hij die omgang kent. Die was er toen al. Die is verbroken met de zondeval. En God zoekt die opnieuw. Wanneer dat hij dat volk roept en verlost. Zie je dat? En zegt de Heer God, als je naar mij zoekt, met je hand zijn hart, als je mij dient, als je mij navolgt, naar wat dat gepast en billig is, dan ga ik je ook zegenen. Dan ga ik je goed doen. Maar alweer als je mij de rug toekeert, want dan ga ik je ook oordelen. Ik kan die zomaar niet laten doen. En dat is logisch. Als je er kinderen zet, en kinderen het was geef, laat je ze ook aan hun lot over? Nee. Je ziet ze haar. En je wilt uiteindelijk dat het goed komt. En dat is de reden waarom dat God ook zijn volk tuchtigt. Hij had gezegd dat hij het ging doen. En God is trage en langzaam. Hij had veel profeten gestuurd. En gezegd van, mensen, bedenk dat je mee bezig bent. Als je zo die weg verder gaat, stuur ik je weg. Maar wat dacht het volk van God? God is wegsturen. God woont in Hoes Min. Je woont in die tempel. In Jeruzalem. We zijn er toch veilig. Wat kan er eens gebeuren? Wat kan er eens gebeuren? Geen enkel volk dat Hoes iets kan aandoen. God leeft in Hoes Min. Want er was geen mens die geloofde dat God in staat was om zich tegen zijn volk te keren. Zijn woonplaats onder hen te laten verwoesten en zijn volk zwaar, maar ook zwaar te tuchtigen. En dat is wat er gebeurd is. En zien we dat Daniel doet? Want er zijn afschuwelijke gruwels gebeurd aan de Babyloniërs, Jeruzalem verwoesten. Afgrijzelijke taferelen. Die beschreven staan in Deuteronomium 28, onder andere, de vloek die aangekomen, wat had gezegd? Je had geen één kinders op eten. Om maar iets aan te geven. De toestand die er gebeurd zijn. Vrouwen die opengereten werden. En noem maar op alle gruwelijke dingen. En wat zegt Daniel daarvan? Daniel veroordeelt niet de Babyloniërs. Daniel zegt van, Heere God, wat hij gedaan is terecht. Wat had het gezegd? Had ze ervoor gewaarschuwd? Stond er een samenlevingscontract? Als ik het zo mag zeggen. En gerechtvaardig gedaan wat hij gezegd had. Daniel herkent dat voor Gods aangezicht. Daarom is over ons uitgestort met een eed bekrachtigd de vloek wat geschreven staat in de wet van Mozes knecht, want we hebben tegen hem gezondigd. En hij heeft de woorden bevestigd die hij ons gesproken had over ons, over onze regeerders die ons bestuurden, door zulk een onheil over ons te brengen, als er nergens geweest is onder de ganse hemel. Behalve Jeruzalem. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen. We hebben de Heer God niet vermurwd door ons te bekeren van onze onwaarachtigheden en acht te slaan op uw waarheid. Daarom was de Heer wakker om het over en onheil over ons te brengen. De Heere reageerde niet als zijn volk direct door aan de tuchtigen als ze zondigden, maar de Heere was wel alert, stuurde zijn profeet en hield achter de hand van als hij gehoor heeft aan mijn profeet, toch ook in. Dat is wat er bedoeld wordt. De Heere was wakker. De Heere wist waar hij mee bezig was. Want de Heer onze God is rechtvaardig in al de werken die hij doet. Maar we hebben niet geluisterd naar zijn stem. Zie je? Hij herkent de rechtvaardigheid van God in al zijn handelen. Geen excuses. Heere God is er waarachtig in wat hij doet. Hij is rechtvaardig. En dat vormt de overgang, vers 15. Nu dan, Heere onze God, om te gaan pleiten. Ik vind het spijtig dat ik hier moest stoppen, maar de tijd is op. Maar nu komt het mooiste en het hoogtepunt eigenlijk van het gebed. Zijn er vragen? Helemaal tegelijk leest.
Kan je dat doen? Als het moeder dan naar me deur gaat, dan er eigenlijk het van eigenlijk.
Hoe bedoel je?
En dan moet je ook doen, kan je dit met kunnen worden? Of gevolgd worden? Daar had je nog zo'n beleefdheid, maar...
Het was een heel moeilijke kwestie. Uiteindelijk, juist omdat de Joden zijn, wordt er daar op een bijzondere manier naar gekeken. Want er zijn in de loop der geschiedenis nog volken geweest die zo, wat men gepoogd heeft om ze uit te roeien. Dus een genocide is eigenlijk, eerlijk wat ze dat noemen. Dus, ik ben een beetje bang om dat enkel te gaan toespitsen vanuit dat oogpunt, begrijp je?
Nee, het is wel zien dat na de komst van Christus, van het werk van Christus, dat is een hoog, toch? Dat verbond van Christus gekomen is. Ja, toch niet? Ik denk dat dat niet heel niet. Dat is toch een ridder eigenlijk om de iedereen die de naam van Jezus herkent, als de Heer ze redden naar de Russer. Komt er dan hier een verband van?
Absoluut.
Zowel heden als Joods, als wie dan ook.
Inderdaad.
Dan hier een verband.
Wat hij met 100% zekerheid wel kan zeggen, en dat is wat we ook gaan zien, is dat de verwoesting van de tempel en het oordeel van God in 70 na Christus wel degelijk het gevolg is, omdat ze de Messias verworpen. En de grootste gruwel eigenlijk begon, en dat is maar kon begon, door God zelf, die mens geworden is, onder hen te verwerken. Dat wil ik met 100% zekerheid
voorzeggen.
Ook voorzegd in Daniel hoofdstuk 9 in de tekst. Dat kun je met 100% zekerheid zeggen. Maar ik vind het contrast zo geweldig hier dat je proeft van langs de ene kant de goedheid van God, de liefde van God, en aan de andere kant de opstandigheid en de ontrouw en het verraderlijke van Gods volk. Dat contrast dat je ziet. En daarom proef je waarom dat Daniel zo onder de indruk is. Daniel is zo verweldigd door wie dat God is, dat de contrast met die houding van dat volk zo groot is, weet je wel?